half uur. Ik waardeer het ook heel erg als je een vraag gewoon wil stellen, want dan voorkomen we een beetje dat ik een lange monoloog doe. Misschien eerst maar even, hè, als ik aan mag sluiten op jullie werkelijkheid. Hè, als het gaat over jeugd, dan maken we ons onder andere zorgen over kinderarmoede. En als je kijkt wat bijvoorbeeld onze kinderombudsman daarover zegt, die zegt, hè, als je mee gaat kijken met kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig geld, dan zie je dat er vaak zorgen zijn over dagelijkse bestedingen, veel spanningen thuis, vaak directieve opvoedstijlen, doe dit, doe dat. Dat ook het contact met steunende volwassenen vaak beperkt is. En dat als je gaat kijken wat voor cijfers zij het leven geven, en wat heel belangrijk is, rechtsonder in beeld, in kleine lichtgrijze letters, maar het is wel relevant, pre-corona, al voor corona gaven kinderen die in armoede opgroeiden het leven een onvoldoende als er ook andere problemen speelden. En er is zelden sprake van alleen armoede. Vaak gaat armoede samen met andere problemen. Kinderen die niet in armoede opgroeiden gaven het leven een ruime voldoende. Hoe die cijfers nu zien, moeten we de komende tijd zien als het gaat om een nieuw onderzoek. Want er is natuurlijk het afgelopen jaar nogal wat gebeurd. Maar waarom gaan wij het vandaag hebben over stresssensitief werken? Omdat we in de afgelopen jaren, mede dankzij de neurowetenschappen, mede dankzij een belangrijk onderzoekscentrum wat verbonden is aan Harvard, het Center on the Developing Child, dus wat zich bezighoudt met kinderen die opgroeien onder ingewikkelde omstandigheden, hebben we veel kennis gekregen over wat ook armoede en geldzorgen doen in die context. Wat doen armoede en geldzorgen? Die maken dat wij bij de dag gaan leven. Dit boek wat jullie nu in beeld zien is geschreven door twee hoogleraren. De een komt van Harvard, de ander van Princeton. De ene sociaalpsycholoog en de ander gedragseconoom. En dit was voor mij een van de eerste kennismakingen waardoor ik op die brede gezinsgerichte aanpak in Amerika terecht kwam. Want wat lieten deze twee onderzoekers in dit boek zien? Daar waar je langdurig leeft met een tekort aan geld, maar dat kan ook een tekort aan tijd zijn, dat kan in het huidige tijdsgericht overigens ook een tekort aan contacten zijn, dan zie je dat dat doorwerkt op gedrag. Wie langdurig worstelt met geld, gaat vaak meer bij de dag leven, heeft meer moeite om in actie te komen, meer moeite om verlangens te reguleren, meer moeite om überhaupt met een langer termijn focus slimme plannen te maken. En deze onderzoekers die beschrijven in dat boek zelfs dat als je maar lang genoeg leeft met geldzorgen, er hoeven dus nog niet eens schulden te zijn, met geldzorgen, dat dat zelfs doorwerkt op je IQ. Het gemiddelde IQ in Nederland is 100. Nou, deskundigen zijn het er niet helemaal over eens. Waar ligt nou die grens van een lichtverstandelijke beperking? Ligt die nou op 70, op 75, op 80? Het heeft ook een beetje mee te maken of we sociale omstandigheden nog in meenemen. Maar ergens zo rond die 75 hebben we over het algemeen wel het idee dat die ligt. Deze onderzoekers laten in dit boek zien dat de doorwerking van geldzorgen op het IQ wel een punt of 13 is. Met andere woorden, als jij een IQ van 90 hebt, wat een normaal IQ is, en je trekt daar 13 punten af, dan gaan we al richting die grens van een lichtverstandelijke beperking. En dat is waarom Rutger Bregman in zijn beschouwende artikel op dit boek in de Correspondent schreef waarom arme mensen domme dingen doen. Die titel is natuurlijk soort van, hè, die wekt wrevel op, maar als je dit artikel leest, dan begrijp je wat hij bedoelt. En de oproep daarbij is, als geldzorgen nou maken dat wij de slechtere variant worden van onszelf, wat kunnen we dan doen om deze groep ondersteuning aan te bieden? Dus waar we vandaag naar gaan kijken is, wat doen geldzorgen met gedrag? Maar het is breder, want het is niet alleen maar geldzorgen. Als je gaat kijken, wat is nou eigenlijk stress? Nou, nadrukkelijk niet een psychische aandoening. Het is eigenlijk het signaal, er wordt meer van mij gevraagd dan ik aan kan. Het is daarmee ook een particuliere ervaring. Ik kan stress ervaren van een omstandigheid die jou weinig doet. En op een ander domein van het leven kan jij veel stress hebben van zaken die mij weinig doen. Dus stress is een particuliere ervaring en tegelijkertijd, als ons stresssysteem langdurig wordt geactiveerd, werkt dat door op ons gedrag. En die doorwerking zien we vaak wel in collectiviteit bij mensen waarvoor geldt dat het leven veel van ze vraagt. Wat ik net heb gedaan is het veel gehad over geld. Maar stress zit natuurlijk ook op de domeinen waar jullie ook actief zijn. Dit gaat ook over huiselijk geweld. Universiteit Leiden heeft natuurlijk recent belangrijk onderzoek gepubliceerd meer slachtoffers van kindermishandeling. He, bericht van ook echt vandaag. Kindertelefoon belt in de tweede lockdown vaker over eenzaamheid en depressie. He, constatering van de medewerkers van de kindertelefoon is: wij krijgen meer oudere kinderen aan de telefoon dan voor de lockdowns. En het gaat minder vaak over verliefdheid, maar veel vaker over geweld. Grote zorg is ook dat er meer jongens bellen en dat ook jongens meer geweld rapporteren. Stress gaat niet alleen over geld zorgen. Stress gaat ook over huiselijk geweld. Stress gaat ook over verwaarlozing. Dus wat jullie af en toe merken is dat die bril van die armoede bij mij nog wel vrij stevig op mijn manier van kijken zit geplakt. En tegelijkertijd, alles wat ik zeg over die doorwerking beperkt zich nadrukkelijk niet tot armoede en schulden. Want als je gaat kijken, hoeveel procent van de inwoners in Nederland heeft nou eigenlijk stress? Nou, Ellen Jones zei net terecht al, dat is in deze tijd alleen maar actueler aan het worden. Er zijn ook veel onderzoeken die gaan over de werkbeleving. Een aantal van jullie doet waarschijnlijk hetzelfde als ik. Namelijk werken en thuisonderwijs tegelijkertijd geven. En dat valt soms niet mee. Dit zijn cijfers nog steeds van voor corona. En toch zijn ze interessant. En waarom? Omdat er steeds meer GGD's, en in die zin zijn wij als onderzoekers de GGD's dankbaar. Want daar waar we geen landelijk onderzoek hebben, hoeveel Nederlanders chronische stress ervaren, doen een aantal GGD's, nemen dat wel mee in de bevolkingsenquêtes. En laten bijvoorbeeld GGD's Haaglanden, Zuidoost-Brabant zien dat 15-25% van de inwoners in die regio's rapporteren: in de afgelopen 4 weken had ik dagelijks hevige stress. Wat je dan ziet, en daarom dat die bril in die zin wel interessant is. Ik zie dat jullie af en toe last hebben van mijn mailprogramma. Nee, dat is raar. Ik dacht, ik ga mijn mail uitzetten, maar die mail die staat uit. Ik ga mijn scherm weer terughalen. Dan weet ik niet waar die vandaan komt. Oh, dan zit die op mijn andere computer. Dan hebben jullie daar geen last van. Excuus voor deze interruptie. Wat ik aan het zeggen was, en dan moet ik hem hier nog even op groot beeld zetten, is 15-25% van de volwassenen ervaart hevige stress. Betekent dat we bij die groep ervan uit mogen gaan, ja, het is een particuliere ervaring, maar als wij te lang te veel stress hebben, ga ik zo meer over uitleggen, dan doet dat iets met ons functioneren en dan worden wij de slechtere variant van onszelf. Dat ik die bril van armoede en schulden zo stevig op mijn neus heb, is in die zin, als je in de wereld van de stressliteratuur gaat kijken, ook niet helemaal onterecht. Want je ziet bijvoorbeeld dat er wel hele nauwe relaties zijn. De groep die goed kan rondkomen, als je daar kijkt hoeveel procent rapporteerde nou pre-corona hevige stress in de periode waar het interview over ging, 13%. Grote moeite met rondkomen, meer dan de helft. Dus wat je ziet, is dat als er eenmaal geldzorgen zijn, is er eigenlijk altijd stress. Stress kan ook door andere omstandigheden komen. Wat is nou stresssensitief werken? Dat is met een nieuwe bril kijken naar bestaande vraagstukken. Daar komt dat beeld van die innovatie ook. Er zijn onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Die hebben door heel Nederland heen aan ouders gevraagd: mag ik een haar van je kind in je postcode? Vervolgens zijn ze naar het Centraal Bureau van de Statistiek gegaan en zeiden ze: nou heb ik hier allemaal postcodes. Kunnen jullie ons nou eens vertellen voor welk van die postcodes geldt dat het een lage inkomenswijk is, een middeninkomenswijk of een hoge inkomenswijk? En het zal jullie waarschijnlijk niet verbazen dat als ik vertel dat je in je haar kan terugzien hoeveel stress iemand heeft. Bij lang haar kan je dus zelfs de stressontwikkeling volgen. Maar als je nu hier bij mijn haargrens gaat kijken, dan zou je kunnen meten hoeveel cortisol daarin zit, een stresshormoon, en dus weten hoe zwaar mijn afgelopen periode was. Wat laat dat onderzoek van Rotterdam zien? Kinderen die opgroeien in wijken met gemiddeld een laag inkomen hebben significant meer cortisol in hun haar dan kinderen die opgroeien in midden- en hoge inkomenswijken. En waarom is dat interessant? Omdat een van de doorwerkingen van stress bijvoorbeeld is dat je leervermogen onderuit gaat. Dat je meer moeite hebt om nieuwe routines op te bouwen. Wij weten al sinds jaar en dag dat in wijken met gemiddeld een laag inkomen de schoolprestaties van kinderen achterblijven ten opzichte van hun IQ als we dat vergelijken met die midden- en die hogere inkomenswijken. Maar het antwoord op die constatering is doorgaans toch dat we proberen om in deze lagere inkomenswijken deze kinderen extra leertijd te geven. Meer rekenen, meer taal, een extra klasseassistent die meer individuele aandacht kan geven. En stresssensitief werken is het zoeken naar nieuwe antwoorden op bestaande vraagstukken. Als de stress maakt dat mijn leervermogen achterblijft, dan kan je mij wel meer taal- en rekenonderwijs geven, maar dan is de grote vraag of dat de oplossing is. De oplossing zit hem in de oorzaak, namelijk het wegnemen van die stress. Wat ik hier niet zeg, is dat dit een eenvoudige oplossing is. Wat ik wel zeg, is dat het op de meeste plekken in het onderwijsachterstandsbeleid nog geen focus krijgt. En dat is een gemiste kans. Wat doen ze bijvoorbeeld in Boston, de bakermaat van Harvard, de plek waar dat Center on Developing Child staat, daar zijn ze ook op scholen aan het kijken, kunnen wij bijvoorbeeld onze kinderen trainen in mindfulness. Mindfulness ligt inmiddels heel veel wetenschappelijke bewijsvoering onder dat het ook een rol kan spelen in het minder ervaren van die particuliere ervaring van stress. En als ik met mindfulness de hoofdjes wat ruimer kan krijgen, dat er wat meer in kan, dan is een sleutel voor onderwijsachterstandenbeleid ook zoeken naar stressreductie in de context van het leren. Nou, deze hele webinar gaat niet primair over educatie, maar het besef dat we gaan kijken in welke wijken speelt stress, waar werkt stress op door en is het dan logisch wat we doen in beleid? Dat is eigenlijk in essentie wat stresssensitief werken is. En het interessante is dat we inmiddels ook echt al wel aanpakken hebben, projecten die zijn geëvalueerd, ook volgens de gouden standaard van de wetenschap, met een controlegroep. En die laten zien dat als wij in het sociaal domein ook nieuwe manieren van werken gaan zoeken, waarbij we meer rekening houden met die doorwerking van stress, dat we effectiever kunnen worden. Als ik jullie heel kort mee mag nemen, een stukje de neurowetenschappen in. En er staat hier geldzorgen activeren ons stresssysteem. Maar nogmaals, kinderen die op dit moment, ieder moment van de dag, op hun tenen lopen omdat ze niet weten hoe hun vader of moeder nu weer gaat reageren. Kinderen die om andere redenen angsten hebben, daar geldt ditzelfde voor. Hoe werkt dat brein? In dat brein, dat is zo complex, daar ga ik niet eens proberen om dat in dit webinar uit te leggen. Wat wel interessant is, is om te weten dat er twee belangrijke onderdelen in dat brein zitten die in hoge mate sturend zijn op ons gedrag. Ik ga eerst even naar volwassenen, wat stress doet met volwassenen, de ouders van de kinderen waar we ook mee te maken hebben. En daarna ga ik naar de kinderen. Op dat plaatje wat je hier ziet, als ik real life bij jullie had mogen zijn, had ik nu mijn hoofd omgedraaid en had ik naar mijn voorhoofd gewezen en had ik gezegd dat blauwe stukje, dat zit zo hier achter mijn voorhoofd. Die namen mag je allemaal weer vergeten, maar dat is je prefrontale cortex. Dat is eigenlijk het gedeelte van ons brein waarmee wij ons leven verstandig inrichten. Dat is waarmee we langetermijndoelen stellen. Dat is waarmee we consequenties overzien. Dat is waarmee we ons gedrag reguleren. Dat is waarmee we op onze tong bijten. Dat is waar ons verstandig gedrag vandaan komt. Die prefrontale cortex die werkt samen met ons limbisch systeem. Dat is eigenlijk het hoofdkwartier van je emoties, de meldkamer van signalen. In dat limbisch systeem zit onder andere je amygdala. En nogmaals, termen mag je vergeten, de werking is belangrijk. Die amygdala is een soort sensor. Die staat dag en nacht aan. En die krijgt informatie uit onze zintuigen. Wat we zien, wat we horen, wat we ruiken, wat we voelen, wat we proeven. Die pakt ook de signalen op in onze gedachtenstroom. Als je zo onverstandig bent om je leven in te richten zoals ik, dan val je bijna in slaap en dan denk je vlak voor het slapen gaan, ik had nog een column moeten inleveren. En ik voel hem vaak bijna fysiek. En ik weet één ding zeker, daar waar ik bijna wegdoezelde, duurt het zeker nog 3 kwartier voordat ik echt wegdoezel, omdat ik even die stoot adrenaline door dat lijf heen jaag. Bij die column is er niks aan de hand, want die wekker 1,5 uur eerder, eventueel een dag daarna eerder naar bed, no problem. Waar zit het grote probleem? Daar waar voor mensen geldt dat stresssysteem, die amygdala, continu rinkelt, continu de hypothalamus vraagt om het stresssysteem aan te zetten, want dan wordt die prefrontale cortex een beetje gedimd. Wij lopen rond met een zwaar verouderd stresssysteem. Witte Hoogendijk heeft een heel mooi boek geschreven samen met Wilma de Rek. Witte Hoogendijk is hoogleraar neurowetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Wilma de Rek is journalist van de Volkskrant. En ik ben even de titel van het boek kwijt, maar het is iets met Big Bang, de Big Bang van ons stresssysteem. Zo'n soort titel is het. En wat er interessant is aan dat boek, is dat zij beschrijven dat verouderde stresssysteem, dat werkt zo, dat als er een acute fysieke bedreiging aan lijkt te komen, dan wordt die prefrontale cortex even uitgeschakeld. En dat is heel nuttig als het inderdaad acuut fysiek bedreigend is. Ik zit hier op de eerste kamer, of op de eerste verdieping van ons huis. Als er hier in mijn trapgat nu brand uitbreekt, dan is het niet heel handig als ik met die prefrontale cortex eens op mijn dode gemak de scenario's ga uitdenken. Ik kan natuurlijk door de brand heen, dan krijg ik brandwonden. Hoeveel is het graads? Hoeveel pijn doet dat? Hoe lang duurt het om te helen? Ik kan hier uit het raam springen, maar ja, dan breekt misschien mijn been. En hoe lang duurt dat? En hoeveel pijn? Ik kan ook naar de zolder. Maar ja, dan moet ik vertrouwen op de aanrijdtijden van de brandweer. Hoe lang zijn die hier in de omgeving? Als ik al deze gedachten de revue laat passeren, dan is de brand al hier. Dus wat heeft in de ontwikkeling van ons stresssysteem ons verder gebracht? Die prefrontale cortex even eruit duwen. Voor de liefhebbers van jullie van lange tijd geleden, Cote & Bee, hou je er buiten, kok. Bemoei je er even niet mee. Dat is die prefrontale cortex. Bij een stressreactie wordt die als het ware even gedimd. Het is niet zo dat ik hem niet heb, maar hij is verminderd beschikbaar. Daarom ook heb ik 13 punten minder IQ tot mijn beschikking. Want wat zit er in die prefrontale cortex? Daar zitten mijn denkfuncties. Dat ik kan plannen, organiseren. Mijn werkgeheugen, dat ik informatie kan combineren. Metacognitie, dat ik in staat ben om mijn eigen gedrag te zien in de interactie met mijn omgeving. En mijn regulatiefuncties. Dat ik verleidingen kan weerstaan, emoties kan beheersen, dat ik flexibel kan zijn, dat ik doorzettingsvermogen heb. En het maakt bijna niet uit welk sociaal vraagstuk we hier opplakken. Als ik werkloos ben en ik moet naar werk zoeken. Als er in de opvoeding ingewikkelde dingen spelen. Als ik geldzorgen heb. Als ik relatieproblemen heb, wat heb ik nodig om al deze problemen het hoofd te bieden? Eigenlijk al deze functies. En wat heb ik nou juist minder tot mijn beschikking als ik veel stress ervaar? Precies deze functies. Met andere woorden, dat wat we het hardst nodig hebben om het leven op een verstandige manier in te richten, is wat we juist het minst tot onze beschikking hebben als dat leven zoveel van ons vraagt. Dat Center on the Developing Child noemt dit eigenlijk ook wel onze levensvaardigheden. En als ik nog één sheet verder mag, dan ga ik zo kijken of jullie vragen hebben. Eigenlijk zeggen ze, en die term komt bij ons vandaan, maar dat is een interpretatie van al die mooie stukken, onder andere van Harvard. Eigenlijk zeggen ze daar, als je kijkt naar het gedrag van mensen, als die niet doen wat wel in hun belang is, of niet doen wat we wel hebben afgesproken, dan stellen we onszelf vaak de vraag, ben je dan een niet-kunner? Kan je niet dat wat we hebben afgesproken? Of ben je een niet-willer? Vind je het niet belangrijk dan? En eigenlijk zegt die stressliteratuur, pas op. Ja, er zijn veel niet-kunners. Mensen die laag digivaardig zijn. Mensen die lage leesvaardigheden hebben. Er zijn ook niet-willers. Maar er is een veel grotere groep niet-lukkers. Chronische stress maakt van mij een niet-lukker. Het lukt me niet om me ertoe te zetten om voldoende sollicitaties te plegen, zodat ik geen korting krijg in die participatiewet. Het lukt me niet om te onthouden dat ik morgen die afspraak met jou heb en ik ben er niet. Niet omdat ik hem niet belangrijk vond, maar omdat oprecht mijn hoofd overliep. Het is niet dat ik het niet belangrijk vind om de kinderen voor te lezen. In de drukte van het leven, waarbij wij misschien denken, maar je werkt niet eens. In de drukte van het leven met een hoop zorgen lukt het me niet om dat moment te pakken. En wat ik hier heb zijn een aantal quotes. Ik ga ze niet allemaal oplezen. Maar daar hoor je het niet lukken eigenlijk in terug. En alles trekt stress door. Ruzie thuis krijgen met de kinderen omdat je niet kan luisteren naar wat ze te zeggen hebben. In een overlevingsstand zitten. Ik kan niet stoppen met denken. De onderste gaat over geld zorgen. E-mails, incasso's, overal waar ik ben, ik blijf denken, ik kan niet stoppen. Met andere woorden, chronische stress maakt van ons volwassenen de slechtere variant van onszelf. Wie heeft tot hier misschien een vraag? Wat belangrijk is, en ik ga iets tempo maken om te zorgen dat ik ook die praktische toepassing met jullie voldoende door kan nemen, is dat we ons realiseren dat die doorwerking echt hele praktische, negatieve gevolgen kan hebben. We worden gedreven door korte termijn belangen, directe beloningen. Mijn blije meisje, wat eindelijk een volwaardig verjaardagspartijtje kreeg, is de directe beloning, ook als dat betekent dat ik de energierekening van volgende week weer niet betaal, vorige maand ook al niet, en we daadwerkelijk richting afsluiting gaan. Wat je ziet is dat we minder ontvankelijk worden voor advies en hulp. En dat is best lastig voor een heel aantal van jullie, omdat het geven van advies en hulp nou juist de kern is van je werk. We hebben meer moeite om zaken goed te organiseren, dingen te onthouden. Dan denk ik, we hadden toch besproken dat je voortaan iedere dag met je kind... Ja, we hadden het wel besproken, maar als het me niet lukt, is het geen onwil. Het is een tekort aan zelfregulatie. Je ziet ook dat mensen minder gevoelig worden voor feitelijke informatie. Ongenuanceerder. Ik ben bezig continu met de vraag, ben jij voor me of ben jij tegen mij? Dat geldt voor volwassenen. Nu de kinderen. Als ik opgroei in chronische, toxische stress. En Ellen Jones zei, jullie hebben een schitterend boekje met een soort turquoise kaft geschreven, waar dit ook helemaal in is toegelicht. Dan zie je dat als het gaat om deze levensvaardigheden, dan pak ze er nog maar weer even bij. Het gaat om deze vaardigheden. Daar worden wij niet mee geboren. Die ontwikkelen wij. Die ontwikkelen wij in de periode totdat we zo'n jaar of 25 zijn, met een belangrijke piek, zo tussen ons derde en ons zesde jaar. En een tweede periode in het moment dat we overgaan van, ja, zeg maar, hè, ons puberleven naar volwassenheid, naar werk, naar ouderschap. En waarom is dit nou zo belangrijk? Omdat je ziet dat als kinderen te maken hebben met chronische stress, die prefrontale cortex, dus eigenlijk chronisch minder tot hun beschikking staat en daarmee minder aangesproken kan worden om die levensvaardigheden te ontwikkelen, dan zie je ook dat ze op volwassen leeftijd die levensvaardigheden minder tot hun beschikking hebben. Dus wat is het grote risico van kinderen die opgroeien in chronische stress? Dat ze de levensvaardigheden die ze nodig hebben om die stabiele ouder te worden, ooit zelf, die trouwe werknemer, die prudente boekhouder op hun eigen huishoudfinanciën, die stabiele partner, al die vaardigheden die in de basis hetzelfde zijn voor al die rollen, die ontwikkelen we minder als we opgroeien in chronische, toxische stress. De vraag is dan natuurlijk, wat kan je daarmee? Nou, dat Harvard, waar ik het al een aantal keer over had, dat Center on the Developing Child, die zeggen eigenlijk, doen wat we al heel lang doen in de jeugdhulpverlening. Het ondersteunen van een positieve, hechte relatie tussen ouder en kind. Maar er is meer nodig. Waar dit ook over gaat, is dat we in de begeleiding van deze kinderen meer aandacht gaan krijgen voor het versterken van de levensvaardigheden. Die executieve functies, waar we net al naar keken. Daar ga ik zo direct iets meer over vertellen. En dat we überhaupt van het verminderen van stress in het leven van deze gezinnen, dat dat een speerpunt is. Want het verminderen van de stress maakt dat die ouders die prefrontale cortex meer tot hun beschikking krijgen en dus beter in staat zijn om ook het gedrag te vertonen wat ze wel degelijk belangrijk vinden, maar wat ze niet lukt. Ik ga zo vertellen wat stresssensitief werken inhoudt. Want dit is even de theorie. Dit is wat er gebeurt in deze gezinnen. En wat ik jullie dus eigenlijk hier vertel is, als wij samenwerken met gezinnen, dan kan het zijn dat ik samenwerk met een ouder waarvoor geld, zelf opgegroeid in toxische stress, daardoor die levensvaardigheden minder goed ontwikkeld. Wat je ook ziet is dat dit een enorme duw geeft ook tegen het doorontwikkelen van onze kijk op de overerfbaarheid van armoede en schuldenproblematiek. Lange tijd hadden we het idee over erfbaarheid van armoede en schuldenproblematiek, intergenerationele armoede, wordt in hoge mate veroorzaakt door cultuur. Namelijk, jij groeit op met het beeld dat het normaal is om schulden te hebben. En dat geef je over aan je kinderen en die doen op latere leeftijd hetzelfde. Ja, cultuur is sturend. Maar wat ze eigenlijk ook zeggen is, er is ook nog iets anders. Wat je ziet is dat als ik die levensvaardigheden minder goed ontwikkel, neem dit plaatje daar weer even bij, dan heb ik dus op latere leeftijd ook oprecht meer moeite om die rollen die dat moderne leven van ons vraagt te vervullen zoals we die te vervullen hebben. Betekent dat jullie samenwerken met gezinnen waar als er veel stress speelt, voor die kinderen de mate waarin de stress in huis voelbaar is, mede bepalend is voor hun ontwikkelkansen. En dat voor deze ouders geldt, dat als je met mij wil samenwerken, want ik ben die ouder, dat de hoeveelheid stress die ik ervaar ook mede bepalend is voor mijn mogelijkheden om in te stappen op wat ik wel belangrijk vind, namelijk het gezond opgroeien van mijn kind, maar wat ik niet altijd voor elkaar kan krijgen. Want chronische stress maakt van mij ook een niet-lukker. Dit aan theorie. Wie heeft hier misschien nog of al vragen over? En als daar, stel dat je nou typt terwijl ik doorpraat, want ik ben best een soort waterval. Voel je dan vrij om gewoon door te typen, dan pak ik hem weer op. Dan is niet je momentum voorbij. Dus als je nog niet op enter had geklikt, maar ik ga alweer door met mijn sheets en met mijn praten. Gewoon erin zetten. Ik zorg wel dat ik mezelf terugspoel. Want zo snel als ik vooruit kan, kan ik ook terug. De vraag is natuurlijk, ja, maar als stress dan doorwerkt. Als stress bij volwassenen maakt dat ze de slechtere variant worden van zichzelf. Als stress bepalend is voor de ontwikkelkansen van kinderen. Wat kunnen we daar dan mee, behalve denken, jeetje, dat is complex? Nou, dat zijn een aantal dingen. En wat ik nu met jullie wil doen, is eigenlijk een beetje door de Lego-doos, de gereedschapskist, net welk etiket je erop wil plakken, van het stresssensitief werken. Wat helpt mensen die in deze dynamiek leven in beweging komen? Nou, doen wat we altijd al deden in het kader van het methodisch werk, in het sociaal domein, met een aantal extra's. En ik zie hier twee vragen binnenkomen, dank je wel. De eerste vraag is, hè, hoe zorg je ervoor dat ouders die JGZ niet als extra stressfactor voelen? Bijvoorbeeld, moet ik weer naar het consultatiebureau? Dat is een hele mooie, belangrijke vraag. En bij consultatiebureau gaat het natuurlijk nog over niet gedwongen hulpverlening. In het veld van jeugd hebben we soms natuurlijk ook gewoon gedwongen hulpverlening. Het begint al met het besef dat we ons realiseren dat wij misschien wel een stressfactor zijn. En dat dat überhaupt een onderdeel is van onze communicatie. Petra is een mooie vraag, ga ik zo ook zeker even beantwoorden. Die vraag over hoe zorg je daarvoor, die zit in hoge mate ook in hoe wij daar in onze gesprekken op ingaan. Ik heb straks, want ik ga jullie hier een lijstje geven. Bij punt 4 gaan we kijken naar gidsende interactie. Wat zijn nou manieren waarop jullie dat wat je al beheerst uit je oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering net nog wat gerichter in kan zetten? Daar zitten een aantal tips voor dat moeten in. Kom ik straks op terug als het mag. De tweede vraag is, wie zou kinderen die levensvaardigheden moeten leren als het ouders niet lukt? Dat is een ingewikkelde vraag en tegelijkertijd, dat begint in mijn beleving, en dat zien we ook in die Amerikaanse programma's, dat begint überhaupt bij de vraag, hebben wij in Nederland leerkrachten die zich voldoende bewust zijn van het feit dat executieve functies, functies zijn die die kinderen ook aan het ontwikkelen zijn terwijl ze daar op school zitten? En hebben leerkrachten voldoende inzicht in de mogelijkheden die ze hebben om daar, terwijl ze bezig zijn met het voorgeschreven pakket van taal, rekenen en andere dingen, hebben ze daar ruimte voor? Heel praktisch. Als je gaat kijken naar Amerikaanse high schools, daar zijn steeds meer high schools waar bijvoorbeeld docenten, en dat is dan middelbare school, aan het begin van een les bijvoorbeeld met de kinderen gaan overleggen. Waar zullen we mee beginnen? Zullen we eerst dit of zullen we eerst dat? Wat ik je daarmee doe, is dat ik je leer nadenken over het feit dat er überhaupt alternatieven zijn. Ook dat kunnen wij op een lagere school doen. Het is niet voor niets zo dat we eigenlijk altijd 's ochtends taal en rekenen doen en 's middags doen we tekenen en knutselen. Op het moment dat ik als leraar me daarvan bewust ben, kan ik kinderen helpen om executieve functies verder te ontwikkelen. Dit gaat ook over de wijkteams. Wat je ziet is dat wij in wijkteams doorgaans nog geen wijkteamprofessionals hebben die geschoold zijn in het kinderen ondersteunen van het ontwikkelen van die executieve functies, terwijl daar wel degelijk mogelijkheden toe zijn. Dit gaat, en dat is wat vergezocht, maar je zou in uiterste consequentie ook kunnen zeggen over de sportverenigingen. als ik coach ben, ook daar kan ik, als ik meer weet wat executieve functies zijn. Want dit gaat over prioriteiten stellen. Jongens, we hebben een uur voor sport. Wat is het belangrijkste waar wij in dit team aan gaan werken? Laat die kinderen nadenken. Dat is ook prioriteren. En als ik daar leer prioriteren, kan ik het op andere plekken ook. En prioriteren kan in een voetbalteam zijn. Gaan we oefenen op dat de bal van de tegenstander niet in het doel gaat? Of gaan we oefenen op dat wij in dat veld naar voren kunnen, zodat wij bij het doel van die ander komen? Waar het om gaat, is dat we oefenen op al die levensvaardigheden die ik net liet zien. Petra, jij stelt de vraag, hoe zit het met de elasticiteit van hersenen en de achterstand in de ontwikkeling? En dat is een hele waardevolle vraag. Als ik toch nog even terug mag naar mijn plaatje. Als je gaat kijken naar volwassenen, hè, dus ouders waarvoor geldt dat wij een periode hebben dat het leven te veel van ons vraagt, dan zie je dat als die stress wegebt, dat met de nodige vertraging wij vaak ook wel weer een eind herstellen. Tegelijkertijd, als die stress niet een periode is van een half jaar, een jaar, 2 jaar, maar jaren, dag in, dag uit, dan zie je dat dat over het algemeen wel doorwerkt, ook als we die stress weten weg te nemen, op het niveau waar we weer op terugkomen. En eigenlijk zijn er twee dingen waar. Als ik nu op celloles zou gaan, samen met mijn 11-jarige dochter, dan weten we bijna zeker dat over 3 jaar zowel ik als zij beter cello spelen. En tegelijkertijd, de kans dat zij veel mooier speelt dan ik, is natuurlijk heel erg groot. En dat is een beetje het verhaal van die plasticiteit van die hersenen. Je kan wel degelijk met mij op volwassen leeftijd gaan werken aan het verbeteren van die executieve functies. Dat noemen we ook wel coachen op executieve functies. Dat ondersteunt. Daar kan ik stappen mee vooruit maken. Maar als ik met 2-0 achterstand begin, is de kans dat ik dankzij coaching op executieve functies een topspeler word, die kans is beperkt. Wij hebben in Alphen aan de Rijn hebben we onderzoek mogen doen vanuit de hogeschool naar een aanpak waar ik zo direct iets meer over ga vertellen. En wat we daar onder andere gedaan hebben, is dat we brief A gebruikt hebben. Dat is een instrument om de beschikbaarheid van executieve functies te meten. En wat wij daar hebben kunnen laten zien, is dat als je kijkt naar de mate waarin executieve functies ter beschikking staan bij volwassenen die een beroep doen op schuldhulpverlening of op de participatiewet, reïntegratie, dan zie je dat ze die gemiddeld genomen wat minder tot hun beschikking hebben dan de gemiddelde Nederlander. En dat is van belang, dat we ons realiseren dat als we samenwerken met mensen in het sociaal domein, dat ze vaak die executieve functies minder tot hun beschikking hebben. Die plasticiteit die nodigt ons uit om te kijken, kan ik nou zo coachen dat ik jou daar verder in help? Of door de stress weg te nemen dat je terugveert naar waar je vandaan komt. Of nog een stap verder dat je ze wat verbetert. Tegelijkertijd dat wat we niet ontwikkelen in onze kindertijd, om dat op het volwassen leven alsnog erbij te ontwikkelen. Ja, dat is net zoiets als, ik was 45 toen ging ik op paardrijles. Ik ben nu 47. Ik heb in die 2 jaar echt niet opgedaan wat mijn dochter heeft opgedaan. Ik ga nooit een natuurtalent paardrijden worden. Dus dat besef is wel heel belangrijk daarbij. En het gaat inderdaad over bewustwording. Dus wat ik heel erg hoop is dat we, als het gaat over het onderwijs, over de sportverenigingen, over de wijkteamprofessionals, dat wat ik nu vertel, dat dat gemeengoed wordt. Dat we er op die manier naar kijken. Dat we inderdaad, als het gaat over het consultatiebureau, ook eens aan mensen vragen, kom je hier? Ik ben ook wel benieuwd, is dit nou iets wat je zelf ook heel belangrijk vindt? Of voel je vooral een soort druk dat het moet? Zodat we van daaruit dat gesprek aan kunnen gaan. En ik ga straks spreekkamers laten zien van de jeugdgezondheidszorg in Utrecht, waarbij we, als je gaat kijken, wat is dan dat stresssensitieve werken, echt ook wel ondersteuning kunnen bieden. Want wat is dat stresssensitieve werken? Nou, 1. Vooral oppassen dat we geen stress toevoegen. Moet ik weer naar het consultatiebureau? Dat begint al bij, wat is de tekst die in de brief staat? Dat is niet alleen, is het B1, zodat ook mensen die wat minder taalvaardig zijn de inhoud begrijpen? Of neem ik daar al mee dat het misschien ook wel voelt als een verplichting En probeer ik ze uit te nodigen om na te denken over de vraag waarom het belangrijk kan zijn om te komen. Dat gaat over psycho-educatie. Ben ik me als ouder bewust van de manier waarop stress doorwerkt op mijn eigen gedrag bij mijn kinderen? Psycho-educatie kan nooit gaan over bang maken. Als er hier in huis zoveel stress blijft, dan ontwikkelen jouw kinderen hun executieve functies minder goed. Dat is niet wat je mij hoort zeggen. Integendeel. Tegelijkertijd, het mij laten doordenken hoe ik nu functioneer en van daaruit laten doordenken in welke mate het me in deze dynamiek lukt om problemen waar ik mee worstel op te lossen, dat kan mij wel verder helpen. Het mij meenemen in het gegeven dat chronische stress bij kinderen kan doorwerken en hoe belangrijk het dus is dat ook als er sprake is van een vechtscheiding, dat we voldoende momenten van ontspanning zoeken. Het doordenken waarom het zo ontzettend belangrijk is dat ik niet negatief over een vader praat, omdat de stress die ik daarmee opwek bij een kind, als die chronisch is, kan doorwerken. Dat is niet bang maken, dat is informeren. Ik heb zelf 3 kinderen. Mij is destijds wel verteld waarom vitamine D belangrijk is. Ik heb destijds nooit iets gehoord over hoe belangrijk het is dat we kinderen in zoveel mogelijk ontspanning opvoeden. Dit gaat ook over het ontwarren van mijn langetermijndoelen, want stress maakt dat ik bij de dag ga leven. Het gaat over dat gesprek, waar we straks nog even naar gaan kijken. En het gaat, daar waar armoede speelt, ook over geldrust. En voor veel van de gezinnen waar jullie bij betrokken zijn, waar het niet goed gaat, geldt helaas ook dat daar vaak financiële problemen spelen. Als je kijkt naar kinderen die met een OTS, waar we toch wat nauwer meekijken wat daar speelt. Het merendeel van de gezinnen spelen ook financiële problemen. Dus daar komt toch die bril weer terug. Geldrust, ook belangrijk. Wat levert dit nou op? Nou, ze hebben bijvoorbeeld in Washington een geweldig onderzoek gedaan. 1500 multiproblematiek gezinnen. Begeleid met een krachtgerichte aanpak. Gebaseerd in het oplossingsgericht werken. Waarvan we weten dat het is. Vergeleken met een aanpak, geworteld in dat krachtgericht werken, maar aangevuld met dit soort elementen, hebben ze gekeken, en het waren 2 keer 1500 gezinnen, dus dat is voor onderzoekers, is dat echt, dat zijn aantallen, daar lik je je vingers bij af, dat lukt bijna nooit. 2 keer 1500 gezinnen, en wat zagen ze? Als we die krachtgerichte aanpak die we al hebben, die belangrijk en goed is, doorontwikkelen, verrijken met die inzichten uit dat stresssensitief werken, dan zie je dat die verrijkte aanpak, dat we daar meer reductie van schulden kunnen realiseren, dat mensen gemiddeld in staat zijn om een wat hoger inkomen te realiseren, dat je ziet dat er ook op andere domeinen winst geboekt wordt en dat deze gezinnen zich minder gestigmatiseerd voelen. En zeker niet onbelangrijk dat ze vaker geloven dat ze niet gaan terugvallen. Dus de waarde zit hem niet alleen in wat we in harde resultaten realiseren. De waarde zit hem ook in geloof in eigen kunnen. Wat een belangrijke voorspeller is voor het functioneren van gezinnen op de middellange termijn. Hier nog 2 aanpakken. Sla ik over is voor de liefhebber die misschien de sheets nog eens wil nalezen. En als je er nog meer over wil weten, ik heb afgelopen jaar een boek uitgebracht dat heet Stresssensitief werken in het sociaal domein. Daar staan ook alle voetnoten in. Dus het levert van alles op. Maar wat doe je dan concreet? Nou, geen stress toevoegen. Gaat over die brief met die uitnodiging naar het consultatiebureau. Maar gaat ook over de inrichting. Wat jullie nu in beeld zien, bovenin, het ziet eruit als een kermis. Als je daar rondloopt, is het een stuk prettiger. Dit is het serviceplein Alphen aan de Rijn. Wat ze daar gedaan hebben, is dat ze met omgevingspsychologen hebben nagedacht over de vraag, kunnen wij die plek nou prettiger inrichten voor onze klanten? Schuldhulpverlening, participatiewet, een beetje af van die oude sociale dienststijl. Toen ze dat gedaan hadden, hadden ze al snel het idee, het lijkt wel alsof we inderdaad ook minder agressie hebben. Sociale dienst Rechtsteden is gaan turven. Die hebben eenzelfde soort beweging gemaakt. En wat zij zagen was dat doordat er een andere inrichting was van de plekken waar schuldhulpverlening participatiewet besproken werd, dat ze 75% minder geweldsincidenten, agressieincidenten hadden. Niet alleen in de eerste 2 maanden, maar ook zelfs een jaar later. Sociale dienst Drechtsteden heeft inmiddels minder FTE-beveiliging dan ze voorheen hadden. Met dit in het achterhoofd heeft de gemeente Utrecht gezegd, wacht eens even, wij hebben ook een aantal spreekkamers in de jeugdgezondheidszorg. Dat is een belangrijke vindplaats van signalen, van armoede, van huiselijk geweld, van andere problemen. Alleen, het is natuurlijk ook wel belangrijk dat we die signalen ook ontvangen. Dat we ze kunnen, dat we ze zien, dat we ze horen. Dus die hebben eveneens omgevingspsychologen opgezocht. En gezegd, laten we nou eens die spreekkamers anders inrichten. En beste Hogeschool Utrecht, kunnen jullie eens met ons mee gaan turven wat dat oplevert? Nou, wat we hier niet konden doen, is zo'n hele mooie, hè, klassieke studie met een controlegroep. Maar wat we wel konden doen, is ouders bevragen op hoe prettig ze zich voelen in de ruimte waar ze net waren. En de mate waarin ze zich vrij voelden om te praten over wat zij belangrijk vinden. En dat hebben we gedaan bij ouders die kwamen bij de oude inrichting. En vervolgens bij ouders die kwamen bij de nieuwe inrichting. En de oplettende kijker zag er straks bij Alphen aan de Rijn die ronde tafel. Kijk, als je hier... Oh, ik ga eentje te snel. Ja, en daar zie je die ronde tafel. Nou, omgevingspsychologen zijn het onder andere daarover eens. Dus als je meekijkt hier naar de gemeente Utrecht, zie je weer een ronde tafel. Hier zitten allerlei elementen in. Op de kaart van de, hè, om de ogen te meten na, zie je dat er geen medische hulpmiddelen meer zijn. Degene van jullie uit de jeugdgezondheidszorg, die zullen zeggen, ja, maar wacht even, er staat nu een plant te dicht bij die kaart en dat mag niet, want dat leidt af. Ja, dat klopt. Als die gebruikt wordt, wordt de plant opzij gezet. Maar het levert wel iets op. Naast dat de collega's van jullie bijna erom vochten wie deze spreekkamer mocht gebruiken, leverde het op dat de inwoners significant rapporteerden dat ze zich vrijer voelden om te praten over wat zij belangrijk vonden. Met andere woorden, de uitkomst van het gesprek, hoe het bij een gezin gaat, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van jouw gesprek. De warmte, de manier waarop je gerust stelt, de mate waarin je open vragen stelt. En tegelijkertijd, jij bent niet de enige factor die van invloed is. Dit is ook, wat hier ook speelt, is bijvoorbeeld die inrichting. Dit gaat ook over hoe zien formulieren eruit. In datzelfde Alphen aan de Rijn, toen we daar de pilot deden, hebben we op een gegeven moment ook het erover gehad. Als je kijkt naar marketing, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar af en toe ontdek ik dat mijn gegevens weer eens verkocht zijn. En dan krijg ik een aanbieding voor een creditcard. En dan staat er op dat formulier van die reclameaanbieding alvast van alles ingevuld. Natja Jongman, Dobbelaan 30. Waarom doet de marketing dat? Omdat als je een formulier alvast een stukje invult, is de kans dat iemand het helemaal invult groter dan als je het niet invult. He, dus doe 1000 enveloppen de deur uit met een blanco formulier en 1000 met een stukje ingevuld. En bij die tweede 1000 gaan er, als het naar vergelijkbare postcodewijken gaat, komen er meer aanvragen voor creditcards terug. Dit soort kennis gebruiken wij in het sociaal domein heel weinig als wij willen dat ouders in beweging komen, stukken aanleveren, andere acties nemen. Dus waar kunnen wij voorkomen dat we stress toevoegen? In omgeving, in formulieren, in de inrichting van onze online omgevingen. Dat is 1. Maar stresssensitief werken is een soort gereedschapskist. En het hele onderzoek is overigens ook terug te vinden op, ik ga hem heel even typen, en incasso.nl. Als je naar www.schuldeneninkasso.nl gaat, kan je ook het hele onderzoek terugvinden. De gemeente Utrecht gaat overigens het komend jaar, want dit was een pilot, maar ze gaan proberen de middelen vrij te maken om alle spreekkamers van de jeugdgezondheidszorg anders in te richten. En Ellen Joan, volgens mij heb jij ook zelfs de gegevens van de beleidsmedewerker van Utrecht, want die zat toen ook bij ons in dat webinar. Dus via Ellen Joan, als je interesse hebt, kan je ook beleidsmatig ongetwijfeld contacten leggen met de gemeente Utrecht. Omgeving is een stukje invloed. Psycho-educatie is een ander stukje invloed. Wij hebben samen met klanten Hogeschool Windesheim een project gedaan waarbij we hebben gekeken, kunnen we nou voorzien in die psycho-educatie? Psycho-educatie, een aantal van jullie ongetwijfeld mee bekend vanuit de GGZ, richt zich er vooral op dat mensen hun eigen functioneren beter begrijpen. En vanuit dat begrijpen vaak in de GGZ medicijn of therapie trouwer worden. Als ik een afspraak heb met jou en ik kom niet opdagen, en dat kan maar zo gebeuren, dan zeggen wij doorgaans tegen die ander, weet je, maken we een nieuwe afspraak. Bij psycho-educatie doen we iets anders. Ik zeg precies hetzelfde. Weet je, kan gebeuren, maken we een nieuwe afspraak. Maar nou ben ik nog wel benieuwd, want je hebt best ook een hoop aan je hoofd. Het onderzoek weten we ook dat als je veel stress hebt, veel zorgen, dat dat vaak onder andere doorwerkt op dingen als het onthouden van de afspraken. En mag ik gewoon eens vragen, hoeveel stress en zorgen heb je eigenlijk? En wat je dan ziet, is dat een merendeel van de mensen met grote sociale problematiek zegt veel. En als ik je dan uitnodig om daar eens over te praten, hè, als je het niet wil, moet je vooral nee zeggen. Daar haal ik ook dat moeten weg. Ik bedien op autonomie. Als je het niet wil, moet je vooral nee zeggen. Maar zou ik eens met je mogen doordenken op wat voor manier je daar last van hebt? En of wij daar misschien ook iets mee kunnen in onze samenwerking? En wat ik helemaal niet zeg is dat deze plaats zaligmakend is. Dit is een voorbeeld van hoe je dat in gesprek kan brengen. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden om dat in gesprek te brengen. En jullie hebben vaak ook dat model van Seidel, wat ook gaat over waar zit je nou in termen van elasticiteit. De crux is, als je mij kan helpen om te doordenken waar werkt die stress nou door, dan kunnen we daar alsdan plannetjes op maken. Noemt de literatuur ook wel implementatieintenties. Dus als het geen toeval was dat ik die afspraak bij jou vergat, en dat zou maar zo kunnen, dan zie je dat als je mij uitnodigt om daarop te bespiegelen, dan was je die afspraak vergeten, en eigenlijk merk je dat je veel vaker dingen vergeet. Dat is natuurlijk niet zo gek met alles wat er speelt. Maar dat betekent eigenlijk dus dat we zo niet alleen een nieuwe afspraak moeten maken, maar dat het ook goed is dat we even over nadenken, wat gaat jou nou helpen dat je hem niet weer vergeet? En daar zit die implementatieintentie. En wat je ziet is dat literatuur laat zien, juist als dat kopje vol zit, dan helpt het enorm als we mensen helpen aan als-dan plannetjes. Als ik merk dat ik, doordat ik me fysiek niet goed voel, me er niet toe kan zetten om voldoende te solliciteren, waardoor er een korting komt op mijn uitkering, waardoor het goed voor de kinderen zorgen alleen maar ingewikkelder wordt, dan heb ik eigenlijk jouw hulp nodig om als dan plannetjes te maken. Hoe lukt het je nou om met die last die je hebt toch die sollicitatieverplichting in te vullen? En eigenlijk is psycho-educatie iets wat hangt tegen een derde stukje Lego, stukje gereedschap uit die gereedschapskist. En dat zijn instrumenten. Want als je gaat kijken naar die literatuur over stress, dan zegt die literatuur eigenlijk, wij leren en verbeteren eigenlijk alleen als ik werk aan iets wat ik zelf betekenisvol vind. Dus als het gaat over dat consultatiebureau, is dat nou, ga ik daar nou heen omdat ik dat zelf van waarde vind, of ga ik daarheen omdat ik het gevoel heb dat het moet? Als je ziet dat mensen niet werken aan wat wel hun belang is, dan is dat vaak niet een tekort aan motivatie. En dat is vaak wel hoe we het benaderen. Het is eigenlijk een tekort aan zelfregulatie. Dus Amerikaanse programma's, zoals jullie die hieronder in beeld zien staan, dit zijn er maar een aantal. Wat die eigenlijk zeggen is, wat mensen vooral nodig hebben, is veel steviger nog het bepalen van hun langetermijndoelen. Dan helpt mij om plannen te maken en dan helpt mij om ze te monitoren. Dat klinkt misschien nog wat plastisch, maar als ik hem heel concreet maak, vaak in het sociaal domein, maar ook voor een aantal van jullie geldt, dat we willen weten hoe het bij iemand gaat en daarvoor breed uitvragen. Dat kan aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix zijn, dat kan aan de hand van een ander model zijn, dat kan ook positieve gezondheid zie je steeds vaker. De zoektocht daarbij is wel, als ik chronische stress ervaar, dat kopje zit vol. Die prefrontale cortex die heb ik verminderd beschikbaar. Dus ik ben minder goed in staat om relaties te leggen. Ik ben minder goed in staat om gevolgen te doorzien. Ik ben meer bij de dag aan het leven. Dan kan je mij in een gesprek uitvragen hoe dat leven eruit ziet. Goh, Nat, hoe gaat het eigenlijk met je gezondheid? Nou, ik heb vaak hoofdpijn, ook wel last van mijn rug, maar ja, gaat verder wel. En hoe zit het eigenlijk met je dagbesteding? Wat doe je zoal overdag? Ja, en ja, vooral natuurlijk een beetje voor die kinderen zorgen. En hoe zit het met de omgeving? Hè? Als er een keer een kind ziek is of je moet zelf een keer naar de tandarts. En hè, deze coronatijd wil je misschien niet meenemen. In hoeverre heb je ook een netwerk waar je een beetje op kan steunen? Nou ja, niet zoveel. Wij voeren een gesprek en jij bent aan het turven. Oké, wacht even. Daar zit iets met gezondheid. Daar zit ook iets met dagbesteding. Daar zit ook iets met vangnet. Maar om die combinatie te maken, heb ik die prefrontale cortex nodig. Ik heb mijn werkgeheugen nodig. Ik moet kunnen combineren. Daar waar ik dat minder tot mijn beschikking heb, zegt eigenlijk die stressliteratuur, als het in mijn hoofd niet lukt, help mij om het buiten mijn hoofd te ordenen. En daar is deze voor gemaakt. En deze is niet zaligmakend. Dit is een instrument wat is ontleend aan de aanpak mobility mentoring. Dat is een voorbeeld van stresssensitief werken. Hoort bij dat linker plaatje van Empath. Maar er zijn er nog veel meer. Het doet er niet zoveel toe wat voor instrument je gebruikt. De vraag is wel, vraag je van mij als cliënt om zelf met jou de analyse te maken in mijn hoofd? Of help je mij om de analyse buiten mijn hoofd te maken? Want als jij mij vraagt naar wonen, naar zorg voor anderen, naar gezondheid. En deze brug kan je ook anders inrichten. Ik ben betrokken bij de Droommoeders in Maastricht. Dat is een project wat zich richt op jonge meiden, jonge moeders zonder startkwalificatie. 18, 19, 20, 21, 22 jaar. Die een bijstandsuitkering hebben, waarvan de gemeente denkt, als we jullie niet naar werk helpen, zo voordat je een jaar of 27 bent, dan gaan wij nog heel lang samenwerken. Daar hebben we die pijlers heel anders in gericht. Gemeenschappelijke deler is, ik stel jou die vragen, wij zetten cirkels. Dan ga ik nog eens het gesprek aan. Maar als je nou kijkt, hè, met wonen, waar zou je nou minimaal moeten staan om het idee te hebben, nou, dat kan ik wel op eigen kracht aan. Als je nou kijkt naar zorg voor anderen, waar zou je nou minimaal moeten staan om het idee te hebben, dan red ik wel op eigen kracht. En dan zetten wij weer cirkels. En dan gebeurt er iets interessants. Want ik hoef niet bij jou terug te gaan naar, dus wat we net besproken hebben, eigenlijk zou je ook moeten werken aan. En die ander kijkt je met grote ogen aan die denkt, is dat de conclusie van dit gesprek? Nee, hij is hier eigenlijk al gewoon uitgetekend. Want daar waar ik nu sta en waar ik minimaal zou moeten staan, dat zijn de doelen in het leven. En wat zegt die stressliteratuur? En nogmaals, ik heb geen voorkeur voor welk instrument dan ook. Wat die instrumentenliteratuur zegt is, als mijn kopie vol zit, onderschat dat ik misschien verbaal prima uit mijn woorden kom, maar ik ben niet aan het analyseren. En wat ik nodig heb, is dat als je gelooft dat ik vooral in beweging kom, als ik werk aan zelfgekozen, betekenisvolle, langetermijndoelen, help mij dan ook om die zelfgekozen, betekenisvolle, langetermijndoelen te stellen. En dan helpt het als wij die inzichtelijk maken. En dat kan met dit instrument. Dat kan ook met dit instrument. En voor degene met een wat kleiner scherm, ik zou zeggen, kijk hier vooral een keer naar als je de sheets hebt. Heel ander soort instrument. Deze komt uit Amerika, ook uit een aanpak waar onderzoek onder ligt dat het effectief is. Die aanpak heet Stepping Stones to Success. Als je daar googelt, kan je ook allerlei literatuur vinden. Hier zie je dat hun zelfredzaamheidsmatrix gaat over housing, dependent care, transportation. Dit is diezelfde brug, housing, dependent care, transportation, maar in een nog wat meer in de krachtgerichte aanpak gewortelde traditie. Dus wat je hier in de rechterkolom ziet staan zijn strengths. Ik positioneer mezelf en wat misschien zelfs wel ondanks my family has no housing, waar zit op dit domein in ieder geval kracht bij jou? Dan krijg ik dus een heel rijtje met krachten. Bij het vorige instrument gaat het veel meer over de reflectie. Vraag 2 is, what's your overall stress level right now? What's going on in your life that you want your coach to know about? En het rare is, zet zo'n vraag op een formulier En mensen geven vaker meer antwoorden dan als ik die vraag gewoon stel. Want ergens denk ik dan, waarom wil je dat weten? En hier is duidelijk, oh, dat is onderdeel van het gesprek wat je hier voert. Wat je mij dus hier niet hoort zeggen is, het ene instrument is beter dan de andere. Het heeft ook te maken met het project wat je uitvoert. Het heeft te maken met de vraag waar het zich op richt. Ze hebben in Zaanstad, hebben ze eigenlijk deze brug gemaakt, maar dan met alleen maar plaatjes voor jonge dak- en thuislozen. Dus ook de groep 1827, dak- en thuisloos, met alleen maar plaatjes waarbij ze zelf als het ware hun treden moesten formuleren. Belangrijkste is dat je mij helpt om zelf te bepalen wat voor mij van belang is om op de lange termijn naar stabiliteit te gaan. Want wat is de beeldspraak van het plaatje van de brug? Een brug kan best een pijler hebben die niet zo stevig is. Daar is niks mis mee. Een brug kan er zelfs twee hebben. Maar op het moment dat er te veel pijlers niet stevig genoeg zijn, dan lukt het ons niet om hem over te steken. Dus het is belangrijk dat je op voldoende pijlers stevigheid hebt om misschien ook te compenseren op iets wat nou eenmaal een gegeven is. Zoals schuldenproblematiek die niet van vandaag op morgen is opgelost. Het idee is dat je me hiermee helpt dat ik mijn eigen langetermijndoelen ontdek. En dat we kunnen nadenken over de vraag hoe belangrijk het is dat we gaan werken aan wat ik het belangrijkst vind. Of dat als we hier nog eens een keer over nadenken, je mij ook helpt om tot de conclusie te komen dat er eigenlijk iets anders belangrijker is dan ik dacht toen ik bij jou binnenliep. Ja, als je kijkt naar dit instrument, dan zou het maar zo kunnen zijn. Schuldenproblematiek is vaak groot, aandachtvragend. Wat je vaak ziet is dat mensen zeggen, eerst mijn schulden, eerst mijn schulden. Terwijl als ik misschien wel een kind heb met astma, wat als het een zware aanval heeft, niet op school kan blijven en ik om mijn schulden op te lossen ook wel doorheb dat werk misschien wel de kortste route is naar het oplossen van de schulden, ja, dan is daar waar ik weinig vangnet heb, is dat best ingewikkeld. Dus het nog een keer doordenken, ga ik nou werken aan dat wat het belangrijkste is om ook de route terug naar stabiliteit af te lopen, daar is dit instrument eigenlijk voor bedoeld. En hey, jouw vraag is er al een dergelijk instrument gelinkt aan positieve gezondheid? En beweging in het spinnenweb? Bij mijn weten niet. Ik heb wel een aantal keer al contact gehad met positieve gezondheid. Hè. De provincie Limburg heeft ook een heel provinciaal programma op positieve gezondheid. Eigenlijk is mijn uitnodiging vooral, probeer te doordenken hoe belangrijk het is dat we met instrumenten werken. Het voelt vaak een beetje als een moetje. De organisatie wil van mij dat ik zo'n instrument invul. En dit is wel mooi, Susanna, wat jij schrijft. Want jij zegt, ik mis iets van een pijler sociale steun. Hè? En die voel ik met je mee. Het is uiteindelijk altijd een keuze. En daarom zei ik net ook, hè, deze is niet zaligmakend. Positieve gezondheid heeft bijvoorbeeld, als je kijkt naar de pijlers die gaan over werk, inkomen, schulden, is die weer wat mager uitgewerkt. Dat geeft helemaal niets voor het doel wat we met die met het spinnenweb van positieve gezondheid nastreven. In vangnet zou je kunnen zeggen, ik zal even de cirkels weghalen, kunnen jullie beter lezen. Susanna, terecht zeg je ook wel, hij zit er wel een beetje in. Ja. Belangrijkste is dat we eigenlijk door heel Nederland zien dat organisaties ook eigen pijlers maken. Daar waar jij aan de slag bent, toevallig ben ik laatst bezig geweest met een consortium wat binnenkort ergens een aanbesteding in gaat stappen. Daar gaan ze kijken, kunnen wij onze professionals niet en de positieve gezondheidswiel en deze geven? Als armoede en schuldenproblematiek speelt, gaan we met deze. Als er geen armoede en schuldenproblematiek speelt, gaan we met positieve gezondheid. Waar het vooral om gaat is, chronische stress maakt dat ik erg bij de dag leef. En het idee dat een gesprek genoeg is om doelen te stellen, dat is vaak een illusie. Help mij om die doelen te stellen. Help mij om die doelen ook op te delen in subplannetjes. Sla ik even iets over, kom ik zo op terug. Hè, dit is bijvoorbeeld een doelactieplan wat we met de gemeente Almere hebben uitgewerkt. Hier zie je die pijlers van die brug van daarnet in terug. En wat je ziet is vooral, help mij in de stapjes. Dus op het moment dat ik, hè, bijvoorbeeld op die pijler vangnet, ja Lisbeth, dankjewel, kom zo bij je, op die pijler vangnet stappen wil zetten. Nou, wat ik wil bereiken ten aanzien van vangnet is, dat wil ik bereiken omdat. En het idee is dat in onze interactie jij mij ook dat laat formuleren. En dat klinkt een beetje flauw, maar doordat je mij hardop laat formuleren waarom we hier aan werken, vergroot je de kans dat als ik buiten sta, en daar zou een onderzoeker staan, en die vraagt aan jouw cliënt, goh, wat ga je doen voor de volgende afspraak? En wat maakt dat je dat gaat doen? Dat die cliënt niet zegt, omdat zij het wil. Want dat is het ingewikkelde in onze begeleiding, dat het toch vaak zo is dat in de begeleiding, die gericht is op het verbeteren van de positie van die ander, als we na een afspraak waarin iemand een takenlijstje heeft gekregen met dingen die moeten gebeuren, we vragen, en waarom ga je dat doen? Dan zegt iemand niet, omdat ik een stabieler opvoedklimaat wil, omdat ik uit de schulden wil, dan zegt iemand, ja, omdat zij zei dat het moet. En dat is geen eigenaarschap. Dus waar gaat dit over? Als stress maakt dat ik meer moeite heb met doorzetten, dan wordt het belangrijker dat alle stappen die we uitdenken, dat die geworteld zijn in eigenaarschap bij mij. En Liesbeth, jij stelt de vraag, ik ben nog wel benieuwd naar de ervaring van mensen met de kleuren. He, jongeren die ik heb gesproken vonden de stoplichtkleuren groen, geel, rood heel oordelend. Ja, zeker. En dat is mooi dat je dat zegt. Want een omgevingspsycholoog zal ook meteen aanslaan op rood, oranje, groen. He, wat je natuurlijk hier ook terugziet, is in die twee Amerikaanse instrumenten, daar zit hij. Hij loopt van area of significant need naar thriving, van rood naar groen. Hier zit hij ook. In die ik net liet zien, zat hij niet. Dus er is heel veel voor te zeggen om daar inderdaad bij weg te blijven. Humanitas heeft een programma dat heet Get a Grip. Dus dat zijn jongeren die als vrijwilliger werken om andere jongeren te helpen bij hun financiële problemen. Dus lees jongvolwassenen. Daar hebben we weer een hele andere brug gemaakt. Dus wat je mij hier niet hoort zeggen is dat één van deze instrumenten zaligmakend is. Maar wel, onderschat niet het belang van instrumenten om mij te helpen om ervoor te zorgen dat als ik naar buiten loop en mij wordt de vraag gesteld, wat ga je doen en waarom ga je dat doen? Dat op de waarom vraag ik niet zeg omdat zij het wil, maar dat iemand zijn eigen antwoord heeft. Eigenaarschap vergroot de kans dat het me lukt als ik leef in een dynamiek van stress. En ja, dat kost extra tijd in onze interactie. Maar dat is tijd die zich terugbetaalt in mensen die vaker doen wat er nodig is. Tegelijkertijd zie je in die Amerikaanse aanpakken nog iets. Ik kom zo direct terug op wat ik net oversloeg. Namelijk het volgende. En dit is best ingewikkeld in een Nederlandse context. Beloningen. Wat doen ze in die Amerikaanse programma's ook heel veel? Incentives geven. En hier voel je al wel een beetje het verschil. Want een incentive, ja, daar hebben we niet zo'n goed Nederlands woord voor als we dat vertalen. Maar een incentive is eigenlijk een stimulans. En wij noemen het beloningen. Maar wat is de redenering? Iemand leeft bij de dag, heeft een krap budget. Wat er eigenlijk nodig is, is dat er voldoende wordt voorgelezen. Dan kan ik wel bij de bibliotheek die boeken gratis halen. Maar goed, als het rot weer is met die kinderwagen zonder auto, moet ik met de bus, kost me mijn buskaartje. Met een krap budget zeg ik tegen jou, ja, inderdaad, ga ik doen. Maar vervolgens, als het morgen regent, denk je, ja, weet je, maar die buskaart kan ik niet missen. Dus wat zeggen ze in die Amerikaanse programma's? Dat gedrag waarvoor geldt dat er op de korte termijn een risico is dat het altijd opzij geschoven wordt omdat andere dingen belangrijker zijn, daar gaan we incentives tegenover zetten. Als het jou lukt om iedere keer weer oppas te vinden om naar de budgetcursus te komen, krijg je aan het eind van iedere sessie een pak luiers. En dat betekent dat ik 's ochtends denk, oh ja, budgetcursus. Ja, ik krijg wel een pak luiers. Ga ik toch vriendinnen appen? Zou jij vanavond op die kleine kunnen passen? Niet omdat ik denk, ik moet een budgetcursus. Maar ondertussen, als ik iedere keer geweest ben, heb ik wel vaardigheden opgedaan die op de lange termijn belangrijk zijn. Dus als de dynamiek van het leven is om dingen die op de lange termijn belangrijk zijn opzij te schuiven, dan helpt het als wij in onze aanpak daar iets tegenaan plaatsen, wat opeens maakt dat het op de korte termijn ook interessant wordt. Anders verwoord, beloningen, en het is een rot woord, incentives, kunnen mensen helpen om gedrag dat belangrijk is om langetermijn doelen te behalen, op de korte termijn toch in te zetten. En hè, Liesbeth, jij zegt nog, hè, ik heb nog een vraag, want ik kom wel tegen dat als ik jongeren heb verwezen naar het wijkteam, dat ze dan een gezinsgesprek aangaan en dan blijkt dat er zoveel speelt dat ze zich op de problematiek van het gezin richten. En dan komen deze jongeren buitenspel staan. Dat herken ik in ruime mate. En hoe komt het dat ik dat herken? Omdat ik niet alleen onderzoeker ben, dat doe ik 2 dagen in de week, maar ik ben ook trainer gesprekstechnieken. En ik train heel veel wijkteams. Dus wij hebben een registerplein en een SKJ geaccrediteerde training die precies hierover gaat. En wat je dan ziet is inderdaad dat in de wijkteams vaak ook, en zitten onder jullie misschien ook wel wijkteamprofessionals, en als je het niet herkent was het ook niet aan jou gericht. En als je het wel herkent, dan weet je waar ik het over heb. De wijkteams in Nederland zijn heel verschillend ingericht. En wat je ziet is dat toch vaak mensen nog erg ook methodisch leunen op hun moederorganisatie. En als mijn moederorganisatie bijvoorbeeld maatschappelijk werk was, niet zozeer met een specialisatie voor jongeren, dan is de verleiding ook wel heel groot om als vanuit dat gesprek met die jongeren er iets komt wat ik herken, dan gaan we het daarover hebben. Dit is ook precies waarom er diverse rapporten zijn die laten zien dat het voor heel veel wijkteams ook heel moeilijk is om schuldenproblematiek goed aan te pakken. Want ook dan, mensen melden zich met financiële problemen en dan gaat de aandacht uit naar opvoeding of dan gaat de aandacht uit naar de gezinsdynamiek. Dus het antwoord is ja, dat herken ik in hoge mate. En kan je een jongere ook helpen als er in een gezin van alles speelt, of is het noodzakelijk om het hele systeem mee te nemen? Noodzakelijk is een beetje alles of niets. En dit gaat over best en next best. Wat je ziet is dat onder andere in Zaanstad loopt er een programma waar ze werken met niet alleen deze brug, pak hem er weer even bij, maar daar hebben ze ook een brug gemaakt voor jongeren. En wat ze daar doen is het hele systeem, maar daar krijgen jongeren een eigen brug. In die Amerikaanse aanpakken hebben ze ook bruggen voor kinderen van 7, 8, 9 jaar. Daar hebben ze bijvoorbeeld ouders die bezig zijn om nog een opleiding te volgen. En wat ze gaan doen is dan ook met die kinderen doornemen welke belangen er voor die kinderen zijn als het lukt om op een of andere manier met die ouders samen in een dynamiek te komen dat ze veel aandacht krijgen en tegelijkertijd op gezette momenten ook ruimte creëren voor die opleiding. En als je het dan hebt over incentives, wij zijn in Boston op werkbezoek geweest. Ja, en daar sprak ik bijvoorbeeld een maatschappelijk werker die vertelde wat wij dan wel doen, is dat we incentives geven aan kinderen als ze met een strippenkaart 1 middag per week, standaard, bijvoorbeeld de donderdag of de dinsdag, afspreken dat ze gaan spelen bij een vriendje of vriendinnetje. Namelijk, als jij 1 keer in de week bij een vriendje of vriendinnetje kan spelen, gaan we stempelkaart maken, dan kan je mama helpen om zich te concentreren op de studie. En maar wat ze ook doen is, ik zal eens even kijken, Liesbeth, of ik die kan vinden en dan naar Ellen Joan de contactgegevens sturen. En wat ze nadrukkelijk doen, is dat ze deze kinderen ook met een kinderbrug laten nadenken over hoe belangrijk is het dat mama werk vindt. Dus daarmee, in die zin, heel serieus, 8, 9, 10 jaar, daar begint het, jonger wordt het lastig, maar 8, 9, 10 jaar laten nadenken over wat zijn nou de langetermijnbelangen van ons gezin. En deze kinderen dus waanzinnig prijzen als zij gedurende een aantal weken iedere dinsdag ergens anders spelen. Dit is niet het opbergen van kinderen. Dit is niet 5 dagen per week. Maar dit is systematiek brengen in gezinnen, waardoor ook een moeder systematiek krijgt. En niet opeens om 2:30 hoort, ze is er niet. Maar ook nog andere dingen moet doen. Nee, mijn dinsdagmiddag is mijn studiemiddag. Help mij om de structuur aan te brengen in het gezin wat ik zelf niet voor elkaar kan krijgen. Ik ga kijken naar die contactgegevens van Zaanstad. Als ik nog heel even verder ga. Dat gaat dus over beloningen. Maar ook over die gespreksvoering. Daar hadden we het net al even over. Want wat kenmerkt stress? Dat ik bij de dag ga leven. En dan ben ik wel benieuwd. Stel, jullie werken samen met een gezin. Grote financiële problemen. Toch een beetje mijn wortels, hè? En je legt uit, hè, nou, schuldhulpverlening. Ja, maar hoe werkt dat dan? En hoe zit dat dan met die auto? En toevallig weet jij, nou, ja, het beleid van de gemeente is wel dat een auto die niet nodig is voor woon-werkverkeer, dat die verkocht moet worden. En dan zeggen jullie cliënt, ja, maar die auto die kan echt niet weg, hoor. Wat ben je geneigd om nu te zeggen? Wat zou je zeggen als dit is wat er gebeurt? Welke vraag stel je? Welke reflectie? Kijk met een half oog naar de chat. Ja, wat betekent die auto voor jou? Of wat maakt die auto zo bijzonder? En wat jullie hier heel mooi doen, en dat laat ook je methodische basis zien, is een ontlokkende open vraag stellen. He, wat zorgt ervoor dat je die auto niet weg wil doen? He, vertel eens, waarvoor gebruik je hem? Maar nu weer even terug naar mijn sheet, wat doet chronische stress? Wij gaan bij de dag leven. Dus ik weet heel goed waarom ik nu die auto niet weg wil doen. Maar wat gaat er mis doordat ik bij de dag werk? Waar ik niet aan werk, zijn mijn langetermijn belangen. En die schuldhulpverlening is een langetermijn belang. Dus op het moment dat je aan mij de vraag stelt, wat betekent die auto voor jou? Wat maakt hem zo bijzonder? Vertel eens, hè, waarom kan hij volgens jou niet weg? Dan ga ik jou uitleggen waarom niet. En ik leg het niet alleen aan jou uit, ik leg het eigenlijk ook uit mezelf uit. En wat zegt in dat kader een onderdeel van de gespreksleer, namelijk de zelfperceptietheorie? Terwijl wij praten, ordenen we ook wat we vinden. Dus daar waar je eigenlijk denkt, het zou goed zijn dat je gaat, onbedoeld, help je me om de argumenten te ordenen om niet te gaan. En op het moment dat je mij niet vraagt, maar wat maakt hem zo bijzonder? Of wat betekent die auto voor jou? Maar je stelt mij een andere vraag, namelijk ik sluit eerst aan. Hè, het overvalt je een beetje dat ze zo streng zijn. Nou wil ik helemaal niet zeggen dat je daarheen moet. Maar stel dat je niet gaat. Hoe moet het dan de komende tijd verder met de schulden? En wat gaat dat voor de kinderen betekenen? En voel je wat ik doe? Stresssensitieve gesprekstechnieken is continu... Oh, ik ga de verkeerde kant op. Stresssensitieve gesprekstechnieken is continu mij ook in gesprek uitnodigen om te ordenen op de lange termijn belangen die ik heb. En niet op mijn korte termijn belangen. Dus we hebben een instrument dat gaat over lange termijn. We hebben een gesprek en dat gaat over lange termijn. Ik ben niet dwingend. Ik vertel je niet wat je moet doen, want druk en dwang werken niet. Ik ben ontlokkend. Maar ik ben wel continu ontlokkend in dezelfde richting. Namelijk de lange termijn. Als ik tegen jullie zeg, ja, maar weet je, zijn vader is gewoon niet te vertrouwen, hoor. Ja, voordat je het weet, zeggen we, en wat maakt dat hij niet te vertrouwen is? En dat is een belangrijke vraag voor jullie. Dus wat ik niet zeg is, stel hem niet. Wat ik wel zeg is, de vraag is of je meteen die vraag moet stellen. Want dan ga ik uitleggen waarom hij niet te vertrouwen is. En ik vond hem al niet te vertrouwen. Maar terwijl ik het aan het ordenen ben, wordt hij nog minder te vertrouwen. Maar er is hier wel co-ouderschap. Op het moment dat je hier aansluit, hè, je vindt het eigenlijk heel spannend om hem naar zijn vader te laten gaan. En tegelijkertijd is er wel co-ouderschap. Hè, dus het is belangrijk om te kijken waar, hè, waar zitten jouw gevoelens en waar zitten misschien serieuze zorgen. Eerst even die context. Want uiteindelijk, co-ouderschap gaat toch over samen commitment aan de lange termijn. Nou, ik ben trainer gesprekstechnieken, dus ik zou met jullie nog 2 uur door willen. Maar we leven ook 3:10. Dus dat kan niet. Wat ik hoop is dat ik, als ik nu een stukje terug ga, en ik pak mijn voorste sheet erbij, dat ik een beetje gevoel kan geven bij wat ik hier breng. Namelijk, stresssensitief werken is doorgaan met wat je al deed. Methodisch, oplossingsgericht. Maar net wat steviger continu bewustzijn hebben over het feit dat chronische stress doorwerkt op gedrag. Sterker nog, dat als je gaat kijken wat dan een gedrag kenmerkt, dat ik vaak eerder mijn nieuwe probleem creëer dan dat ik bezig ben om vooruit te komen. Dat ik vaak niet in actie kom, ongenuanceerd ben, het idee heb dat iedereen tegen me is. En dat als we in deze context een aantal dingen kunnen toevoegen aan wat we al doen, namelijk we besteden aandacht aan de inrichting van ontmoetingsruimte, aan formulieren, aan de teksten van brieven. We voorzien in psycho-educatie, vaak nadat we ook rondom die instrumentengesprekken hebben gehad. En we gaan niet alleen naar de lange termijn doelen kijken, waarbij mijn primaire doel niet is dat ik ontdek wat jouw doelen zijn. Nee, mijn doel is dat jij ontdekt wat jouw doelen zijn. En dat is iets waarvan ik van overtuigd ben dat jullie allemaal zeggen, dat is wat ik doe. En de uitnodiging zou zijn, luister de komende tijd nog een keer mee. Want vaak vanuit de behoefte, ik wil jou verder helpen, zijn we toch ook in ons eigen hoofd bezig. Ik ben aan het zoeken, wat is er nodig bij jou? Gidsende interactie, onze gesprekstechnieken, maar steeds naar die lange termijn. En, oh, ik ga nu weer eentje te snel. Geldrust. En dat gaat over schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, gebruik maken van alle voorzieningen die er zijn. Is niet een beroep wat ik op jullie doe. Maar houd in je achterhoofd, een groot gedeelte van de mensen waar jullie mee samenwerken maakt vaak geen gebruik van voorzieningen waar ze wel recht op hebben. En geldzorgen verergeren de stress in deze gezinnen alleen maar extra. Dus materiële dienstverlening is misschien niet waar je hart ligt. Wil ik je ook helemaal niet toe uitnodigen. Maar verwijzen, zodat mensen in ieder geval het geld hebben waar ze recht op hebben, maakt wel dat ook jij meer ruimte hebt om te brengen waar jij goed in bent. Dit is eigenlijk een beetje mijn verhaal. We hebben alle sheets ook gehad. En wat ik voor de liefhebber nog heb gedaan, is dat ik helemaal aan het eind, en dan ga ik er even doorheen, nog een hele set literatuurtips heb opgenomen. Leestips, literatuurtips, een raar woord. Leestips, dit is ons eigen boek. Maar ook een aantal andere tips. En voor degene onder jullie die zeggen, ik ben niet zo van het lezen. Kimberly Noble is bijvoorbeeld een neurowetenschapper uit Amerika. Echt een naam in die wereld. Die ook in een TED-talk uitlegt hoe een laag inkomen kan doorwerken op de breinontwikkeling van kinderen. Een aantal publicaties van dat Center on the Developing Child. Geschreven in toegankelijk Engels. En ook nog een aantal andere leestips. Ik zal ze hier niet allemaal zien. Maar bijvoorbeeld nog een luistertip. Voor degene van jullie die braaf naar buiten gaan voor broodnodige fysieke inspanning. Een podcast. Nou, een aantal van dit soort dingen. Beste mensen. Ik zet hem uit. Dan heb ik weer echt contact met jullie. Een spraakwaterval. Wie heeft
nog ja. Ja, en volgens mij is iedereen een beetje onder de indruk, Nadja. Hè? We hebben aan de buis gekluisterd gezeten, aan het beeldscherm gekluisterd gezeten en naar je geluisterd. En ik zou me ook voor kunnen stellen, kijk, applaus van Petra zie ik. Ik kan me ook voorstellen, inderdaad sprakeloos, dat iedereen het ook even door moet, dat er best wel vragen leven die er nu niet uitkomen, hè? Die misschien op een ander moment naar boven komen. Ik zou jullie uit willen nodigen dat als jullie vragen hebben, mail ze naar mij. Ik ga ze verzamelen in een documentje. En dan gaan we kijken hoe we ze op een ander moment voor jullie kunnen beantwoorden of wat we daarmee kunnen doen. Dus voel je daarin welkom. En ja, ten eerste wil ik jou heel erg bedanken. Laten we op tijd jou, zodat je zonder het al te veel stress zeg maar naar de volgende afspraak toe kan, laten we jou samen uitzwaaien. En dan blijf ik nog heel eventjes hangen om nog een paar dingen te zeggen. Nou, mijn dank is groot. En het houdt hier niet mee op, hè? We ontmoeten elkaar nog om verder te kijken hoe we dit verder kunnen brengen.
Ja, en als ik nog één ding mag zeggen als afsluiting misschien, hè, wat ik heel erg hoop, is dat ik inspiratie heb kunnen brengen dat dit elementen zijn voor doorontwikkeling. Hè, dus of het nou gaat over die gespreksvoering, of over die instrumenten, of over die inrichting van die spreekkamers, het is geen doel, maar het is een middel. Als jullie een project hebben, zijn dit brillen waar je dan kunt verrijken. En dat, en dat hoop ik vooral gebracht te hebben. Dus zie het als een bouwpakket. Ellen Joan, dank je wel.
Neem me nog mee. Jij bedankt. Tot een volgende keer. Jullie mogen nog even blijven hangen. Dan kan jij eruit, Nadja. Want wat ik tegen jullie wilde zeggen, nog even als afsluiting. Gun jezelf ook de gelegenheid om dit niet allemaal in één keer te hoeven onthouden. Hè? Niet alleen heeft Nadja allerlei elementen gegeven van doorontwikkeling. Maar leren is ook iets wat je voortdurend doorontwikkeling. En een van de krachtbronnen daarin is ook wel de herhaling. Ik ga mijn best doen, zeg maar, om de audio-opname ook beschikbaar te stellen op onze site. Naast de presentatie, wat ik al gezegd heb. En zijn er vragen, dan mail ze me gewoon, dan doe ik ze in een documentje. En dan, ik heb jullie adressen, dan komen we daar weer op terug. Nou, volgens mij zijn er verder geen vragen meer in de chat. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Wat ik al zei, volgens mij was iedereen geïnspireerd. Misschien is de beste conclusie wel dat stresssensitief werken een collectief bewustzijn is. Niet alleen voor de JGZ-medewerker, maar voor ons allemaal. In de hele healthy village, zeg maar. Graag tot een volgende keer. Toi, toi, toi. Dag. Leonie, ik weet niet of je mij hoort, maar ik ga afsluiten, want jij hebt nog niet de sessie beëindigd.